Goedemorgen, Nijkerk. Goedemorgen, Nijkerk. Ik begrijp dat dat er vanavond nog een concertje is hier. Klopt dat? Ja, dus ik ben in het voorprogramma. Dat is fijn, dank u. Oké, we samen bidden voor de opening van zijn woord. Vader, dank u voor uw Bijbel. We hebben hem elke dag nodig, ook vandaag. Wilt u die bladzijde voor ons openen uit de Efezebrief en ons vertellen wat u daar heeft laten opschrijven zo lang geleden, zodat we het begrijpen en kunnen meenemen naar huis. Wilt u de spreker zijn, Jezus? Amen. Amen. Wel, fijn om hier te zijn en opnieuw met u te gaan. Ik weet niet of u de vorige keer bij was, maar toen ben ik begonnen met de serie over Efeze. En Efeze is maar een klein boekje, maar het is toch veel te veel om dat dit jaar allemaal te doen. Er staat veel te veel in, het is al genoemd vanochtend, toch? De Efezebrief, ik dacht, oei oei, ze gaat mijn preek doen, maar dat valt mee. Ja, we gaan dat straks lezen. Vorige keer, 2 maanden geleden denk ik, was ik hier, hebben we de eerste gedaan over de Efezebrief. En een beetje de achtergrond geschilderd, als u dat nog weet, van wat daar in Efeze is gebeurd 2000 jaar geleden. Efeze was een heidense stad, zoals we die vandaag ook weer kennen. En daar was nog nooit het evangelie gebracht. Kon niet, was helemaal nieuw. De eerste keer kwam dat naar Europa toe en naar Turkije en naar Efeze. De stad van Demetrius, de man die die beeldjes had te maken over Artemis, zo heidense stad was dat. Dat dreef de hele economie op. Dus dat was me wat vaag. En als je je evangelie kwam brengen, dan kreeg je problemen. Dat heeft Paulus ook meegemaakt. Het was een prachtige stad. Aan de andere kant was het een heidens duistere plek, deze wereld. Een stad die in opstand kwam toen ze merkte dat de kosten van het evangelie wel eens ten koste zouden kunnen gaan van hun economie. Met alle gevolgen van die. In die stad waren 2 groepen. Je had de Joodse gemeenschap en de niet-Joodse gemeenschap. De Joden en de heiden. De Joden hadden een verwachting. Wisten van de God van Israël natuurlijk. Ze kwamen samen in de synagoge. En ze hadden een verwachting dat de Messias zou komen. De andere groep helemaal niet. Wist van geen God. Ja, ze hadden hun eigen afgoden. Maar verder niet. En ze hadden helemaal geen verwachting. En Paulus komt daar, en Priscilla en de anderen, met dat evangelie wat wij vandaag zo goed kennen. En dat is een bijzondere situatie. We hebben vandaag een beetje hetzelfde. We hebben vandaag in Nijkerk mensen die nog weten dat de God van Israël bestaat, en een heleboel die dat niet hebben. 2 soorten groepen. En we merken dat, ik merk dat ook elke dag. Ik ben vorige week begonnen met opnieuw met de oude serie van de 5 avonden, als u dat nog iets zegt. Ja, dat is... de jongeren onder ons, die weten dat nog, zie ik. Ja, familie van Dassler. Ja, die weten dat nog. Dat doen we al vele jaren. Voor nieuwe mensen, uw kennissen, uw vrienden, die nodigt u bij u uit. En ik mag 5 avonden komen vertellen. We zijn weer begonnen, er zijn 8 nieuwe mensen. Bij ons in Hoeselt, vlakbij Bilze, Hasselt, daar in de buurt. Mensen die echt geen kerkelijke achtergrond hebben en niets weten. Geen Joden dus, maar heidenen. Ja? En ik heb er 8. En dat is spannend voor de komende maand. Dus als u daarvoor wilt bidden, dat is fantastisch dat die mensen hun ogen opengaan en dat ze echt tot bekering zullen komen. Niet vanzelfsprekend in onze tijd, maar de Heeren mogen het doen. Zullen we met elkaar lezen in Efeze hoofdstuk 1, 2 versjes maar. 2 versjes en dan haal ik daar maar 3 woordjes uit en dat is al genoeg voor deze morgen. Ja. Efeze hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Efeze hoofdstuk 1 vers 13 en 14 uit de MBG. In hem, zegt Paulus, zegt hij dat kleine groepje van nieuwe gelovigen in die heidense stad. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Tot zover. Dit is het eerste hoofdstuk, tweede hoofdstuk ook, is eigenlijk het lofprijsgedeelte uit de Efezebrief. We kennen het wel, de brieven beginnen altijd met theologie, of het lofprijsgedeelte, tot lof zijn de heerlijkheid, en de andere hoofdstukken, de laatste, zijn de praktische dingen. Hoewel, je kunt dat onderscheid maken, je kunt het ook niet doen. Maar toch staat hier iets prachtigs in. Een prachtige uitdrukking die Paulus gebruikt. Paulus is verschrikkelijk blij met die kleine groep. Het is maar een klein groepje geweest in Efeze, wat daar ergens aan huis samenkwam. De gemeente van God, de eerste plek van waar mensen samenkwamen, waar ze het evangelie hoorden en geloofden. En hij vertelt in de Efezebrief en in Handelingen natuurlijk hoe Priscilla en Aquila en Apollos en hij zelf en anderen daar het evangelie hebben gebracht. En daar die gemeente is ontstaan. En daar is hij verschrikkelijk blij mee. Hij spreekt over de gemeente als zijn kinderen, als zijn nageslacht, zijn geestelijk nageslacht, als zijn eer en zijn krans. Dat zo spreekt hij erover. En het, alsof het zijn familie letterlijk is, een lichamelijke familie is. Maar het is niet zo, maar hij is daar verschrikkelijk blij mee. Met die kleine groep. En dat spreekt uit die hele brief aan de Efeze. En dan gebruikt hij, en ik heb u dat net voorgelezen, een term die mij afgelopen week bijzonder aansprak toen ik ging voorbereiden voor deze morgen. In vers 13 staat, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis. Heb je dat gezien staan? U heeft misschien een moderne vertaling, het evangelie van uw redding. Misschien staat dat daar zo. Ik vond het een prachtige uitdrukking. Wat is er gekomen naar de stad Efeze? Het evangelie van hun behoudenis. Nu, u begrijpt wel, een evangelist spreekt daar graag over, toch? Dat is mijn onderwerp. Dus ik geniet van dit woord dat Paulus gebruikte. Het woord der waarheid en het evangelie uw behoudenis. Dat is een prachtige uitdrukking. Waarom? Het brengt ons terug naar de essentie van wat wij geloven. Wat is de essentie? Behoudenis. Het evangelie is niet iets, zomaar een verhaaltje. Het is het verhaal, het is de geschiedenis. Het is het enige godsmiddel tot behoudenis van mensen. Tot redding van mensen. Dat is waar het in de Bijbel over gaat. En dat is een prachtige uitdrukking. Dat brengt ons terug naar wat wezenlijk bedoeld is. Wat God eigenlijk zijn grote plan is. De Heer Jezus zei ook, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Behoudenis, daar kwam hij voor. Niet voor andere dingen. Hij kwam hiervoor. Om zijn leven te geven zodat u en ik behouden zouden kunnen worden. En ik hoop dat u dat bent deze morgen. Dat is een geweldige zaak. Want, zegt de Bijbel, er staat, en als je wil weten waarvan je behouden moet worden, er komt een groot oordeel dat staat voor de deur. Laten we dat niet vergeten. Geen fijn onderwerp, maar het is absoluut wat we nodig hebben om te horen. Het staat voor de deur en mensen, u en ik en anderen, moeten daarvan behouden worden. Niet van iets anders, maar van dat grote oordeel, rechtvaardige oordeel wat komt. En als u dat niet bent, dan wordt u veroordeeld. En dat is verschrikkelijk. Maar gelukkig staat er een evangelie van behoudenis in de Bijbel. Paulus zegt, dat ben ik komen brengen aan de stad Efeze. Dat mensen behouden zouden kunnen worden. De Heer Jezus is niet gekomen als een soort coach in uw leven. Met een aantal stappen om uw leventje wat beter te maken. Niet als een hulpstuk. Iets wat eraan vasthangt. Niet als een extraatje of een motivator. Hij is gekomen als de redder van zielen. De behouder van zielen. Daarvoor gaf hij zijn leven. Ja, Paulus bracht geen evangelie van gelukkig zijn. Of een evangelie van genezing. Of van welzijn. Of van succes. Maar van behoudenis. De hele Bijbel werkt daar naartoe in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament gebeurt het. Op het Golgotha, op het kruis. En daarna komt de vrucht van dat werk op het kruis. Namelijk behouden mensen. Die straks met hem in de hemel zullen zijn. Dat is Gods grote plan. En dat is niet zo populair om erover te spreken. Want er zijn vandaag ook andere evangelieën die de kerken vullen. Maar als je dit brengt, dan is het misschien wat minder. Maar we brengen wel de waarheid. En daar gaat het over. Evangelie is het evangelie van de bevrijding van Gods oordeel. Het kruis is daar gekomen om ons van vrij te kopen. En dat is misschien niet zo populair. Sommige kerken zitten heel erg vol, maar het evangelie van behoudenis is daar niet meer. Daar worden geen moeilijke woorden gebruikt en daarom loopt het vol. Maar als je het wel doet, dan is het misschien wat minder. Een misdadiger gaat ook nooit vragen aan u op straat, weet u waar het politiebureau is? Dan gaat hij niet vragen. Toch? Nee, want hij weet, als ik daar kom, dan word ik veroordeeld, kom ik niet meer buiten. En als er een gemeente is die nog over het oordeel spreekt, dan komen er minder mensen. Natuurlijk wel, want dat wil je niet. Je wil niet veroordeeld worden. Niet wetende dat ook de redding daar gebracht wordt. Het evangelie van behoudenis. En de vraag is, en ik stel me die eigenlijk elke dag, is dat evangelie nog bekend? Natuurlijk, we weten het nog wel, u weet het, ik weet het. Maar is het nog bekend, is het nog genoeg bekend in dit land? Wordt dat nog gebracht? Of brengen we iets anders? Paulus bracht het evangelie uwer behoudenis. Ben zo blij, zegt hij, dat u dat gehoord heeft in Efeze. Het evangelie van behoudenis. Als we over andere mensen nadenken die hier niet kennen, spreken we over anders gelovigen? Of spreken we nog, durven we nog spreken over verloren mensen? Dat is wat. Moeten we over nadenken. Durven we nog zeggen dat iemand zonder de Heer Jezus niet behouden is? Belangrijk. Verschrikkelijk belangrijk. Als we daarvan afdoen, dan kunnen we beter stoppen. Want daar gaat het over. Dat is het hart van het evangelie. Zelf. Of hopen we ergens dat het uiteindelijk nog wel goed komt met al die andere mensen? De Bijbel zegt van niet. Ze moeten tot behoudenis komen. Je bent behouden of je gaat verloren. Er is geen tussenweg. En ik hoop dat u kunt zeggen, ik ben dat. Durven we nog zeggen, bent u gered? Durft u dat nog vragen aan iemand? Niet, bent u christen? Of bent u gelovig? Of komt u ook wel eens in een kerk? Nee, dat zijn andere vragen. Vage vragen. Maar durven we nog zeggen, bent u behouden? Waar gaat u zijn 1 minuut na uw sterven straks? Waar gaat u zijn? Durven we dat nog te vragen? Moeilijk, weet ik wel, maar durven we dat nog? Zeer belangrijk. Durven we de echte vragen nog op tafel leggen? Waar het eigenlijk echt over gaat. Niet van hoe gaat het nu met u, maar hoe zal het dan met u gaan? Durft u nog vragen aan iemand, waar ben je over 100 jaar? Moet je eens proberen van de week, zo'n vraag. Waar bent u over 100 jaar? Ja? Vooral als iemand jarig is, leuk om dat te vragen op zijn verjaardag. Ja? Waar bent u over? Want daar gaat het over. Dat is het evangelie van behoudenis. Waar bent u over 100 jaar? En het werkt hoor. Het werkt goed. Want dan gaan mensen ineens nadenken over de dingen waarover ze moeten nadenken. Namelijk, waar ben ik over 100 jaar? En hoe kom ik daar in plaats van daar? Het evangelie van behoudenis. Er zitten 2 jonge vrouwen op die 8 avonden, die 5 avonden in België. En die werken allebei, ik ken ze ook, die werken in een christelijke evangelische instelling. Bij ons in de buurt. In de verpleging. En ze vertelden mij allebei dat ze daar een serie van 10 avonden hebben gedaan over het christelijk geloof. Maar toen ik hun afgelopen woensdagavond voor de eerste keer daar bij mij zag zitten, toen vroeg ik hun na afloop, waar ben je over 100 jaar? Grote stilte. Ze hadden geen idee. Mensen, brengen wij nog een evangelie van behoudenis? Of wat brengen wij eigenlijk in 5 of in 10 of in 100 avonden? Wat vertellen wij de mensen eigenlijk? Dat is erg. We moeten helemaal opnieuw beginnen met die mens. We gaan terug naar waar het echt over gaat. Het is een evangelie van behoudenis. Het is een vergeten evangelie. Bijna vergeten. En dat moeten we terugbrengen. En dat zal de gemeente goed doen. Heel goed. Heel goed. Want dan zijn we terug bij de kern. Wat niemand anders weet en niemand anders te vertellen heeft dan u en ik. Als gemeente van Christus. De plek van behoudenis. Dat is geweldig. En dat is nodig, urgent. Ik, van de week dacht ik aan een oud liedje. Ik denk vaak aan oude liedjes, maar die we vroeger zongen. En dat liedje ging zo. Een van de regels was, de tijd is kort, de eeuwigheid lang. Maak je toch klaar in je eigen belang. Kunt u dat onthouden? Wauw. Dat zongen we 30 jaar geleden. Dat is het evangelie van behoudenis. Ben je klaar in je eigen belang? Zorg dat je behouden bent of niet. Toch kies maar. Ik hou u voor, zegt God in het Oude Testament, het leven en de dood. Hij sprak ook over behoudenis. Ik wil niet dat je verloren gaat, maar dat je daar komt. Een vergeten evangelie. En mensen, het is urgent. Want Gods tijd loopt ten einde. Ik bedoel, zijn genadetijd loopt ten einde. U en mijn tijd loopt ook ten einde. Ja? Kijk maar in uw agenda. Toch? De tijd gaat verder. En hun tijd van verloren mensen loopt ook ten einde. We hebben geen minuut te verliezen, eigenlijk, om hen nog te wijzen op dat evangelie van behoudenis. Hun tijd loopt ten einde. Een andere man die mij op die 5 avonden zit, is Hubert. Hij is 80. 80. Schatrijk. Zit naast mij op de bank. Ik mag hem het evangelie vertellen. En aan het einde van mijn eerste avond zeg ik, de Bijbel heeft 4 grote vragen. En het antwoord op 4 grote vragen. Waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier? Wat ben ik eigenlijk waard? En waar ga ik naartoe? En Hubert, 80 jaar, zegt tegen mij, ja,
Dat zijn eigenlijk wel belangrijke vragen om over na te denken. Dat dacht ik wel als je 80 bent. Dat had hij eerder moeten doen, maar niemand heeft hem verteld. Dat is een verloren mens, nog steeds bid voor Hubert. Zijn verstand is nog net helder genoeg om erover te nadenken. De tijd loopt weg, de klok tikt door, vooral als je 80 bent. We moeten dat vertellen. Verschrikkelijke situaties. Mensen, onze cultuur vandaag lijkt heel veel op die cultuur van Efeze van 2000 jaar geleden. Toen was het onbekend, vandaag bijna weer. Het is totaal iets nieuws. Mensen kijken je aan op straat alsof ik het evangelie heb verzondigd vorige week. Nee, zo nieuw is dat voor mensen. Ook in kerken soms. Ik heb het nog nooit gehoord, meneer. Ik hoor dat zo vaak op straat. Ik vraag het ook naar af. Heb je dat ooit gehoord? Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, kruis, Jezus, in de verte wel iets, ja. Maar verder niks, niks. Jongeren op straat. Heel erg. Er sterven 155.000 mensen per dag. Dat zijn er 54 miljoen per jaar. Dat zijn cijfers waar we van wakker zouden moeten liggen. En de vraag is, wat kunnen wij nog doen, mensen? Heeft u ook wel zo'n hopeloos gevoel, wat kunnen wij nog doen? Laat me er 3 dingen uithalen, ter bemoediging. Uit dit kleine stukje, het evangelie uwer behoudenis. Er zijn een paar dingen die ik daar naar voren wil halen. Ten eerste, dat evangelie van behoudenis moet gebracht worden. Het is gebracht naar Efeze. Ze kwamen het niet halen. Paulus moest, en Aquila en de anderen, moesten daar naartoe, lange reis, afzien, vreselijk zwaar, zweten werken, om het hun te brengen. Dat is het eerste, je moet het evangelie brengen. God is een God van zending. Je moet er naartoe. Je moet er naartoe. God is een God van beweging. Ik dacht aan het beeld van zalmen. Kent u die prachtige beesten? Behalve op uw bord, maar u kent ze wel in de natuur. Ja. Dat zijn onrustige dieren. Die worden ergens geboren. En binnen no time vertrekken ze 6000 mijl naar de andere kant van de oceaan. En dan komen ze weer terug. Voor één ding. Eitjes te leggen, nageslacht te produceren. En dan sterven ze ter plekke af. Is het onvoorstelbaar. Hun enige doel in het leven is nageslacht. Dat zou bij ons ook zo moeten zijn. Niet uw kinderen, maar geestelijk nageslacht. Geestelijk, dat er nog mensen behouden worden. Tja, daar gaat het over. Zo denkt een zalm ook. En zo moeten wij dat eigenlijk ook doen. Ja, het gaat over beweging. Die vissers liggen nooit stil. Nooit. Totdat ze hun taak volbracht hebben. Dan liggen ze stil, voor altijd. Dat gaat met ons ook gebeuren. Maar tot die tijd hebben we het allemaal nog in handen. We kunnen vooruit. Jesaja 6 zegt, ja, Jesaja zegt daar in dat hoofdstuk tegen God. Zend mij. Breng me ergens, opdat ik het kan gaan vertellen. Jona, in het begin niet, maar later zei hij. Oké, ik zal mijn autosleutels gaan halen. Ik vertrek naar Nineveh. Je moet het gaan brengen aan zo'n stad. Dat deed Paulus ook, deze allemaal. Filippus. Mocht niet thuis blijven zitten. Hij ging. Hij moest naar die man in dat karretje daar. Die kamerling. U kent wel Handelingen 8. Omdat hij niet begreep wat hij aan het lezen was. En hij bracht hem het evangelie. Dat moet gebracht worden. We moeten dat naar de mensen gaan brengen. Handelingen 8 vers 4. Zo'n beroemd vers. Alle die verstrooid werden. Brachten het evangelie. Overal. Gaat niet vanzelf. Gaat niet automatisch. In Jesaja wordt gesproken over lieflijke voeten. Die het evangelie brengen. Nou, dat laat zien dat u niet op uw stoel moet blijven zitten. Want daar gebeurt er niks. We moeten onze voeten gebruiken. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die de goede boodschap brengen. Het is een beweging. Beweging is gezond. Heel gezond om dat te doen. En natuurlijk, als we geestelijk gezond zijn, dan brengen we mensen mee naar de gemeente. Dat weet ik. En dat is fijn. Maar wat met die enorme massa mensen die hier nooit zullen binnenkomen. Nooit. Ze kunnen niet, ze moeten werken, ze mogen niet, ik weet. Wat dan? Laten we die gaan? Of moeten we daar misschien toch naartoe? Het moet gebracht worden. De gemeente is niet het eindpunt, maar het is een beweging. Het is een movement. Daar zit beweging in. We moeten constant on the move zijn voor dat evangelie. De gemeente is geen eindpunt, het is een vertrekpunt. Het is het rustpunt van de dag, niet van de week. Het is niet het hoogtepunt, het is het dieptepunt. Ja, je mag even rusten, ga zitten. Ja, zondagmorgen, rustdag. Maar morgen begint het weer het werk. Dit is het werk, niet dan is het werk. Dit is niet het hoogtepunt van de gemeente. Nee, dit is het rustpunt als we samenkomen en eten. En eventjes niet hoeven te werken, ook op zondag. En dat is geweldig, dat is gezond. En mensen, er zijn nog zoveel mensen die dat moeten horen. Er is dus nog zoveel werk. En ze zijn in groot gevaar. De beweging is gezond. Zitten is ongezond, dat weet u ook, hè? U bent nu ongezond bezig. Ja, dat weet ik, ja. Ja. Zitten is niet gezond als je te lang zit. Je moet in bewegen. Dat is voor beesten zo, voor ons ook. Dat is gezond voor ons lichaam. En daarom is dat... Ik las een artikeltje over de Amish. Kent u de Amish in Amerika? Je kent ze wel, hè? Met hun karretjes en hun paarden. We lachen daar een beetje om, want rare mensen, een beetje ouderwets, niet van deze tijd. Wist u dat onder hen, misschien heeft u het ook gehoord van de week, bijna geen kanker voorkomt? Bijna niet. Hoe komt het? Wel, onderzoek blijkt... Ze telen hun eigen groenten met veel zweet en harde arbeid op hun eigen veldje. En ze zijn altijd in beweging. Ze zitten niet achter een computer, zoals wij dat wel moeten. Zij niet, ze hebben een andere... Gezond, beweging is gezond. Ook voor hun. En dat is goed om te weten. En dat hoort bij de gemeente. Sommigen zeggen, ja, als we het over evangelisatie hebben, het brengen van het evangelie. Ik hoor het constant, dat is jouw gave. Mensen, ik geloof dat niet zo meer. Ik heb altijd een onbehagelijk gevoel bij. En natuurlijk, de een kan beter babbelen dan de ander, weet ik wel. Maar is het de gave? De gave van evangelisatie staat niet in de Bijbel. Er wordt gesproken over evangelisten. Maar wat zijn dat? Dat zijn mensen die zich hebben ingespannen, zich dingen hebben ontzegd om tijd te krijgen, om hard te studeren... Hun huiswerk te doen, zodat ze het evangelie goed uit hun mond kunnen krijgen. Goed kunnen overbrengen. Moeilijke vragen kunnen beantwoorden, indien nodig. Die hebben hun huiswerk gedaan. En God zegt, dat soort mensen geef ik aan de gemeente om ook anderen te trainen. Het kan nooit zo zijn, zeggen, ja, jij hebt de gave, ik niet, dus ik hoef het niet te doen. Nee, we moeten ons huiswerk doen. Een man kan het niet alleen. We hebben een leger nodig van mensen die dat doet. En dat is de groep. Ook voorgangers en leiders en kent ze allemaal herders. Die moeten zichzelf trainen. We zijn wat te lui in die dingen, denk ik. We moeten de dingen aanpakken, zodat ik goed kom. Als u iemand de marathonstreep ziet over de finish ziet overkomen, na 42,5 kilometer, dan gaat u ook niet zeggen, u bent getalenteerd. Nee, dan zegt hij waarschijnlijk tegen u, hoe bedoel je? Ik heb hier 25 jaar voor getraind. Elke dag, zoveel kilometer, zweten. Dat heb ik gedaan. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Daarom lukt het me nu. Mij nog niet, want ik train me daar niet in. Nee. Ik kan nog geen 400 meter, denk ik. Maar dat, ja. Dat is een training. Dat is gezond. Dat is nuchter. We kunnen het niet afschuiven op een gave. Laten we dat doen. Dan komt er een leger dat zich weer. Tweede punt. Het evangelie moet gebracht. Het evangelie moet ook gehoord worden. Paulus ging niet naar Efeze toe en stond er op het plein en hopen dat ze Jezus aan hem zagen. Nee, dat zien ze namelijk niet. Als ik op een plein ga staan, zien ze Alex. En ik moet het ze laten horen. Romeinen 10 zegt, geloof is uit het wat? Uit het horen, niet uit het zien. Niet uit het zien, dat kan niet. Dat kan interesse wekken. Daardoor kunnen mensen vanavond naar een concert komen, dat ze zeggen, wat een gekke mensen, maar ik ga toch een keer kijken. Maar ze hebben nog niks gehoord. Je kunt het evangelie zingen, je kunt het dansen, je kunt er een meme-stukje van maken of een toneelstukje. Maar zolang het niet gehoord wordt, komt niemand tot geloof. Kan niet. Geloof is uit het horen. Hoe vaak heeft u het gehoord? En dat is zeer belangrijk. Ik sprak een paar weken geleden in het zuiden van het land een beetje extreme jeugdleider. Je kent ze wel, komen er steeds meer van, helaas. Maar die man die denkt scheef. We kwamen elkaar tegen en hij vertelde wat ik deed, evangelisatie. Oh, zegt hij, ja, dat doe ik ook, maar zonder woorden. Alleen als het moet. Desnoods met woorden. Kent u die uitdrukking? Dat is de grootste onzin die er bestaat. Ik zeg, nou, daar geloof ik helemaal niks van. De Bijbel zegt, het is uit het horen. Jij bent tot geloof gekomen door het te horen. Al was je heel klein, de kinderbijbel, maar je hebt het gehoord. Het komt niet uit de lucht vallen. God zegt... Gij zijt mijn leger, doe je mond open. Zij brachten het evangelie op een verbale manier, zodat het hoorbaar werd. Geloof is uit het horen. En daarom moeten we het spreken, zodat anderen kunnen luisteren. We hebben gisteren een geweldige middag gehad in Eindhoven Centrum. We hebben maar 4 jongeren gesproken, meer tijd was er niet. En de eerste zei, dat vind ik interessant, zullen we een pintje gaan drinken? En 10 minuten later zaten we op een terras in het zonnetje. En hij heeft 3 kwartier vragen gesteld. En hij wist van niks. En dat zou hij nu nog niet weten, indien we het niet hadden verteld. Aangename job heb ik, vindt u niet? Weet je? Ja, ja. Zelf zien is niet genoeg. Ik liep vorige week door Antwerpen. En Antwerpen was natuurlijk een christelijke stad vroeger. En er was een protestantse stad, daar werd de Bijbel gedrukt. En nog steeds hangen daar kruizen. Nu door de katholieke kerk, maar ze hangen daar nog. Jezus hangt daar nog in steen, nagebootst aan de muur. Maar zelfs zien, zelfs dat zien, doet niets. Niets. Als er niet iemand is die dat uitlegt, waarom dat moest gebeuren en wat daar is gebeurd. En waarom die ander dat vandaag in 2016 nodig heeft, blijven het gewoon kunstwerken aan de muur van de kerk. En verder helemaal niks. Zelfs zien is niet genoeg. Ze moeten het horen. Zelfs de mensen die bij het echte kruis gestaan hebben, onder aan de voet van Golgotha, die Jezus zagen lijden, begrepen er helemaal niks van. Dat was echt. Iemand moest het hen uitleggen. En ze moeten het horen. God heeft genoeg gegeven aan ongelovigen om te willen horen eigenlijk. Ze hebben een schepping, ze hebben hun geweten. Ze hebben eigenlijk alles, dat heeft iedereen. Iedereen in deze wereld, waar we ook vandaan komen. En als ze daar niet naar luisteren, zullen ze ook niet naar de Bijbel gaan luisteren. Maar als ze gaan luisteren naar de schepping en naar hun geweten, dan gaan ze vermoeden dat er iemand moet zijn. En dan gaat dit boek open. Dan gaan we zien wie dat is. En als ze dat gaan geloven, komen ze iemand tegen die heeft gezegd, als je mij hebt gezien, heb je God gezien. Dat is Gods manier. Via zijn werken, de schepping, en via het geweten, gaan mensen zich afvragen, oei, oei, oei. Misschien is het toch een God. En dan gaan ze nadenken. En dan hopelijk bent u en ik daar om hen te wijzen wie daar is. En wat hij niet wil en wat hij wel wil. En wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat is genoeg. Ik ben in contact met een familie in Zuidoost-India. Gewoon op Facebook. En geweldige familie die elke dag de dorpen ingaat daar in India. Om de heidense mensen daar het evangelie te brengen. En ze vroeg mij, kun je ons een paar bijbels schenken? Want we hebben bijbels, ze kosten maar €3 in India. Om dat te brengen, fantastisch. Een vriend van mij zit in Borneo. Een Belgische jongen woont in Borneo, in India, Indonesië. En heeft mijn plaatjes vertaald. Opdat hij de tieners in dat kinderhuis daar kan trainen. Zodat ze de dorpen ingaan om het te brengen, zodat de mensen het horen. En begrijpen waar het echt over gaat. Dat is nog. We hebben mensen nodig die willen studeren. Die willen oefenen. Om dat evangelie van behoudenis te brengen aan een verloren wereld. Derde punt is dit. Er staat, ik heb het gebracht, gij hebt het gehoord. Maar gelukkig heb je het ook geloofd, staat hier. Dat is het derde punt. Iets vertellen en het wordt niet geloofd, heeft geen zin. Het moet geloofd, dat is uw doel. Dat mensen het gaan geloven. En de grote vraag is, waarom? Geloven zo weinig mensen dat evangelie, zelfs als ze het gehoord hebben. Als ze het niet gehoord hebben, kunnen ze het niet geloven. Maar als ze het wel gehoord hebben, hoe komt dat toch? Vraagt u zich dat ook wel eens af? Hoe kan dat? Zo'n fantastische boodschap. Iedereen heeft het nodig, het is gratis en ze willen het niet. Hoe komt dat nu? Wel, dat is een heel interessant onderwerp, daar zouden we uren over kunnen praten. We hebben geen tijd voor vandaag. Maar dat moet u echt bestuderen. En 7 jaar geleden heb ik een boekje vertaald daarover. Doeltreffend bidden voor ongelovigen. Inmiddels hebben we er 14.000 stuks van verspreid. Misschien ook hier, ik weet niet meer. Geweldig principe. En laat me dat nog even kort overbrengen. Waarom is het zo dat... Wat kan de reden zijn dat iemand zijn eeuwig behoud weggooit? Zeg ik, moet dat niet? Hoe kan dat nu toch? Want als je toch goed bij je verstand bent, zou je zeggen, dan verkies je toch de hemel boven de hel. Conclusie, ze zijn niet goed bij hun verstand. Ze zijn niet dom, dat heb ik niet. Maar er zit iets fout hierboven. Er zit iets fout. Ze denken fout. En de Bijbel, Efeze, spreekt daarover. Ze zijn verduisterd in hun verstand. Ik spreek met studenten. Dat is allemaal hoog IQ. Ja? Daar pas ik 5 keer in dat IQ. Ja. Maar toch, ze snappen het niet. Wat ze moeten begrijpen, gaat er niet in. En dan vraag je als evangelist, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hoe komt dit nu toch? Want als je toch goed bij je verstand bent, dan kies je toch de eeuwigheid daar, in plaats van de eeuwigheid daar. Lijkt mij. De Efezebrief zegt, ze kunnen het niet zien. En de Heer Jezus spreekt er ook over. Hij zegt tegen de Joden, gij hebt de duivel tot vader. Kent u dat? Johannes 8, vers 44. De vader der leugen. Gij gelooft een leugen. Dat zei Jezus tegen de religieuze mensen. In de Efezebrief staat, er is een geest die werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. De geest van deze wereld. En hij verblindt hun. Heeft u misschien ook meegemaakt. Dat moet wel, want anders was u nooit tot geloof gekomen. Van verblinding naar zien. Dat is met ons allemaal gebeurd. Op een of ander moment in ons leven. Tweede Korinthebrief zegt het zo, dat de mensen met blindheid zijn geslagen. Geslagen. Niet door zichzelf. Iemand doet dat. Dat is een demonische invloed van buitenaf, waardoor zij niet zien wat ze moeten zien. Dat is erg, hè? Dat is een ramp in dit land. In elk land. En God zegt, wat kunnen we hier aan doen? En hij heeft een oplossing. Hij heeft een oplossing. En daarom wil ik even dat plaatje laten zien. Als de technische ploeg dat... Kijk, het is niet de vlag van Rusland of zo, maar het lijkt er een beetje op. Zwart, blauw, wit. En dan kunt u het zien, dat is een rood deurtje daarbovenaan. Laten we bij het zwart beginnen. Wat is er met ongelovige mensen aan de hand? Ze zitten in het zwart. Ze zitten beneden. Het is donker om hen heen. Ze zijn verblind, verduisterd. Met blindheid geslagen. Het is donker. Het is donker. Dat was met de Efezen zo. Met Demetrius en al die anderen in de stad Efeze. Ze zaten daar beneden. Ze konden niet zien. En hoe is dat gekomen? Wel, als een mens zondigt, komt hij in het rijk der duisternis, toch? Daar zijn we zelfs geboren. En zolang we zondigen en blijven zondigen en niet tot bekering komen, blijf je in dat rijk der duisternis zitten. Colossensebrief. Daarom is het zo moeilijk met uw collega's, vrienden, uw eigen kinderen misschien. Omdat ze nog daar zitten. Mag niet zo blijven. Mag niet zo blijven. De mens zondigt en wordt dan vastgezet. 2 Korinthe 10 vers 64. Er zijn bolwerken opgebouwd in hun denken tegen de kennis van God. En dan gaat het over redeneringen, fantasieën, bedenkselen, staat er letterlijk. Dat zit allemaal in uw hoofd. Redeneringen, fantasieën, bedenkselen, zit allemaal in uw mind, in uw verstand. En daar zit het probleem. Ze denken fout. En evangelisatie is de mensen hun hoofdje omdraaien, zodat ze goed gaan denken. Dat kunnen we zelf niet, dat moet de geest doen. Maar het is, als de rijke jongeling bij de Heer Jezus komt, dan zegt hij, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Nou, wat zou u zeggen? Hoe, bid snel dit gebed. Nee, zei de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt, wel, hou je aan de 10 geboden. Hij zegt, wel, die heb ik allemaal gedaan. Dan zeggen we, oké, zegt Jezus, fantastisch, maar nog één ding, verkoop alles. Hij was een rijke jongeling. En toen bleek hoe hij eigenlijk dacht. Hij had een afgod in zijn hoofd. Zijn geld verblindde hem. Hij zag niet meer wat Jezus hem eigenlijk aanbood. En hij ging achter zijn eigen idee aan. Zijn bedenksel. Niet beseffende dat je de hele wereld kan winnen, maar schade kan leiden aan je ziel. Dat je rijk kan zijn en naar de hel kan gaan. Dat had hij niet door. Hij zag het niet meer. En Jezus liet hem gewoon gaan. Tot hij tot inzicht zou komen. Dat heb je altijd. De Samaritaanse vrouw is een ander voorbeeld. Zij had een ander probleem in haar hoofd. Wat was dat? Was ze bleek 5 keer getrouwd geweest te zijn. Nou, als je 5 keer getrouwd bent, heb je meerdere problemen, denk ik. Maar wat bleek? Jezus haalde dat aan. Hij haalde dat aan. En toen kreeg ze het moeilijk. En gelukkig kwam zij tot bekering. Ze zei, dat is inderdaad fout. Wat de eerste niet zei, zei de tweede wel. En zo zijn er honderden dingen op te noemen, die in een ongelovige werkzaam zijn. De Satan doet dat. Hij pakt ze en hij stopt ze in de duisternis, zodat ze het niet meer zien. Zodat ze het niet meer zien. Dat kan geldzucht zijn, of lust, of trots. Een enorme blokkade voor het evangelie. Trots. Ik ga niet toegeven. Kent u dat? Ik heb het allemaal onder controle in mijn leven. Dat kan bij vele mensen. En als u dat ontdekt, dan weet u waar het probleem zit. Of uw reputatie. Mensen zeggen, ja, maar als ik dat ga aannemen, wat gaan de anderen van mij zeggen? Ik ga mijn gezicht verliezen. Dat zit in hun denken, zo denken ze. Met enorme consequenties voor de eeuwigheid. Intellectuele leugens zijn er ook. De evolutietheorie en de hele toestand, u kent het allemaal wel. Ja, daar zitten ze in vast. Gisteren op die jongen op het terras zat er helemaal in vast. Hij wou daar niet van los. Dat kan niet, want dan stort ze de hele wereld in, dat klopt ook. Ja, maar hij krijgt er een andere wereld bij, maar dat had hij nog niet door. Hij zit vast in zijn denken, verduisterd in hun verstand. Bitterheid. Bitterheid van vroeger. Iemand die u jaren geleden problemen heeft gehad en nog niet vergeet. Dat kan, ik heb het niet over christenen, maar over niet-gelovigen. Zo vastzitten dat ze dat niet willen. En ze blijven daarom van. De Satan houdt hun daar. Houd hun vast, opdat ze niet tot het licht komen. Niet tot de deur straks gaan vinden. Religie is een van de grote bolwerken vandaag in de hele wereld tegen het evangelie. Hoe religieuzer, hoe moeilijker ze te bereiken zijn. Want om dat op te geven, dat is moeilijk. Paulus moest van zijn paard gegooid worden om dat op te geven. Zodat hij tot de Heer Jezus kon komen. Er licht uit de hemel kwam in zijn verduisterd denken. Vorige week in Antwerpen sprak ik Daniel. Verwarde jongen. Hele fijne kerel, maar een verwarde jongen. En we hebben een uur gebabbeld op straat. Fantastisch. Hij bleef maar vragen stellen. En aan het einde bleek, tenminste ik hoorde dat, waar hij vast zat. Hij zei, oh ja, zegt hij, ik heb nog een bijnaam. Toen dacht ik, nu komt het. Hij zei, ik heb een demonische bijnaam. Demonia, weet ik veel. Vreselijke naam, ik zal hem niet noemen. Had hij zichzelf gegeven. Toen dacht ik, nu weet ik het. Nu weet ik waarom jij niet begrijpt. Al leg ik het 100 keer uit. Wat je nodig hebt. Hij zit vast. Ik zeg, jong, ga naar huis. En zeg tegen God, wilt u mij een andere naam geven, alstublieft. Want hij zit vast in zijn denken. Hij kan niet. Hij kan niet weg. Hij kan niet weg. Bid voor dat soort mensen. Elke ongelovige zit ergens vast. Allemaal. Verduisterd in verstand. Maar God is machtig om dat soort bindingen te verbreken. Gelooft u dat? En dat is nodig, want anders komen ze nooit tot geloof. Het is niet hopeloos. Onze taak, studeer. Oefen. Word goed om het uit te leggen. Bepaal hen bij waar het gaat. Maar, bovenal, bid dat je ontdekt waarom iemand vastzit. Wat is het? Tientallen mogelijkheden. Soms kan je het niet ontdekken. Dan zeg je, Heer, wilt u verbreken wat die mens vasthoudt, zodat hij het niet ziet. En het evangelie van behoudenis kan doordringen. En mensen, dan gaat er iets prachtigs gebeuren. Ik ga u dat zo meteen vertellen. En er zijn zoveel bolwerken in allerlei mensen. Maar laten we bidden dat we dat ontdekken en dat we dat kunnen verbreken zoals de Joden om Jericho liepen. Onneembare vesting. En ze probeerden het niet eens. En de God zegt, hoef je ook niet te proberen. Loop rond de stad. Zoveel keer. En dan zal ik de bolwerken wel neerhalen. Vandaag hebben we het niet over echte muren, maar muren hier in hun verstand. Opgeworpen, zegt Paulus, tegen de kennis van God, zodat ze niet op bekering kunnen komen. Er is iets. We hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, zegt de Bijbel, maar tegen demonische machten. Ik vecht nooit tegen iemand. Stel je voor, want ik heb het lang verloren. Ik vecht tegen iets wat daar in hun verstand de zaak blokkeert. Maar er is hoop. U bent het bewijs dat mensen vandaag nog tot geloof kunnen komen. En als we die wapens gaan gebruiken, weet u wat er dan gaat gebeuren? Iets fantastisch. Ik krijg de kippenvel van als ik eraan denk. Dan gaan ze van het zwart naar het blauw. Ineens komt daar licht. Er gebeuren 3 dingen. Er komt licht van boven. Ze zijn nog niet tot bekering gekomen, maar ze kunnen ineens denken. Ineens komt er licht. Alsof God de Satan vasthoudt. Jij moet even je mond houden. En nu spreek ik. En ineens komt daar licht in hun denken. Ineens komt daar een tweede overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel door de Heilige Geest. Dat is gek, hè? En het derde wat gebeurt, ze krijgen spijt. En een schuldgevoel. En zonder dat kan je nooit tot bekering komen. Dat moet gebeuren. Dat moet gebeuren. Dat gebeurt er in het blauw. Ze zijn nog geen christenen. En u zou zeggen, wel, ze zitten in de gemeente, ze willen met ons mee, maar pas op, ze zijn nog niet behouden. Ze zijn misschien gemeenteleden geworden zelfs, maar ze zijn nog niet behouden. De kerk is er te vol vandaag, van blauwe mensen. En dat kan niet, ze moeten witte mensen worden. Ze moeten de deur vinden die Jezus heet. En dan pas zijn ze behouden. Evangelie van behoudenis. Ze komen in het blauw. Niemand komt tot de Vader dat hij hem trekken. Ze moeten eruit getrokken worden. Niet door mijn argumentjes of door uw argumentjes, maar door de geest zelf. Anders kan dat niet gebeuren. En als u dan voor de eerste of voor de tweede keer hen opnieuw dat evangelie van behoudenis vertelt, dan begint het ineens door te dringen. Dat kan jaren duren, jaren duren. Er was een vrouw die bad jaren voor haar familie, jaren, en er kwam niemand tot geloof. En ze stierf. Dan zou je zeggen, het is afgelopen. En op haar begrafenis had het verzoek ingediend, wil je een uitnodiging doen in je preek. 8 van haar familieleden kwamen dan naar voren en zeiden, ik wil de Heer Jezus dienen. Jarenlang, het hele leven gebeden. Zo vast kan het zitten, maar het komt. Jezus zegt, als je iets vraagt in mijn naam, zeker dit,
Dan komt dat. En dan brengt hij mensen in het wit. En dan vinden ze de deur. En dan vinden ze vergeving. Dan weten ze dat ze een kind van God zijn. En dan weten ze, ik heb eeuwig leven. Wat een uitdaging. Laten we de dingen zien zoals ze zijn. Tot conclusie, 5 dingen. 5 dingen die u niet mag vergeten. A. Gods grote doel is dat zijn feestzaal vol wordt. Vol. Niet de gemeente, maar zijn feestzaal. Vol. Dat is zijn grote doel. Maar die kan alleen maar gevuld worden met behouden mensen. Behouden mensen. Niet religieus geïnteresseerden, maar behouden mensen. Die alleen mogen binnen. Als je die kleren van heil aan hebt, dan mag je binnen. Tweede punt wat u niet mag vergeten, het is het evangelie van behoudenis. Niet van iets anders. Dat is geen evangelie. Het is maar 1 evangelie. Evangelie van behoudenis. En alleen die mensen vormen de gemeente. Ook al zit je hier, als je niet behouden bent, hoor je niet bij deze groep. Geestelijk gezien. Derde punt, geloof is uit het horen. Vergeet dat nooit. Vertel het. Doe uw huiswerk. Laten we goed zijn met elkaar om het over te brengen. Vierde punt, het vraagt veel, veel, veel gebed. Veel gebed. Dat de Heere harten opent. En hij opende haar hart, staat er van Lydia. Ook in de buurt van Efeze, toch? Hij opende haar hart. En toen begreep ze wat Paulus aan het zeggen was. Eerder niet. En het laatste is, God zoekt vandaag verschrikkelijk veel toegewijde werkers. Die hun tijd en hun talenten willen geven. En dingen opzij willen zetten. Zodat er tijd komt om zich te oefenen en goed te zijn. Laat me tot slot dit voorlezen. Ik ben vannacht op reis geweest. Naar de overkant der oceaan. Ik ben er niet per schip of door de lucht, maar op mijn knieën heen gegaan. Ik zag er zoveel mensen in hun zonde vastgeraakt. En Jezus zei dat ik voor hem moest gaan, zodat zij worden losgemaakt. En toen zei ik, Heer, dat kan ik niet. Het is te veel wat u nu eist. Maar hij zei, dat kan je wel, als je op je knieën reist. Hij zei, jij bidt en ik zal geven. Ik verhoor je als jij volhardt. Ik geef je voor verloren mensen een warm en bewogen hart. En toen ben ik in gebed vertrokken naar landen over zee. Het was niet eenvoudig en heel zwaar, maar Jezus reisde mee. Ik zag zielen die na veel gebed vertrouwen op hem stelden. Ik zag Gods werkers met nieuwe kracht werkend op de zendingsvelden. Ik zei, ja Heer, ik neem dit werk aan, dat tot uw eer zal strekken. En ik hoor uw roep en zal nog deze dag op mijn knieën gaan vertrekken. Amen.